En dan gaan we met elkaar lezen uit Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 12. Men denkt u telkens opnieuw bij het lezen van de Heilige Schrift dat dit het levende en blijvende woord van God is, waarvan geen jota of titel zal vergaan eer alles zal zijn geschied. En jota of titel, dat zijn er wat kleine leestekens om wat woorden van elkaar te onderscheiden. Geen jota of titel zal vergaan eer alles zal zijn geschied. En ook in het gedeelte van deze avond spreekt de Allerhoogste tot ons. Wij lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens, de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde, de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding, want indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling. Maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus, derhalve. Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardig worden. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid en eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing vanavond. Broeders en zusters, gemeente van onze Heere Jezus Christus, heeft u wel eens een groep voetbalsupporters schadegeslagen? De spelers in het veld doen hun uiterste best en wanneer er dan gescoord wordt, zijn de supporters van de scorende club net zo blij en opgetogen als de spelers in het veld. En wanneer ze gewonnen hebben, staan de supporters net zo te juichen en te jubelen alsof ze zelf gewonnen hebben. Alsof ze de spelers zelf zijn. Je hoort bij die club, jouw club heeft gewonnen en dat wordt gevierd. Ze identificeren zich met hun club en velen ontlenen daar ook een stuk waarde aan. Datzelfde geldt voor individuele sporten, als tennis, schaatsen, wielrennen. Er is maar één persoon die de wedstrijd speelt. Maar dikwijls is er een heel legertje mensen die bij zijn of haar prestaties betrokken zijn. En wanneer hun sporter gewonnen heeft, als eerste over de finish gaat, gaan zij net zo uit een dak als de speler-sporter zelf. Zij vereenzelvigen zich met hun man. De ene keer delen zij in zijn overwinning, de volgende keer in zijn nederlaag. Omdat zij zich met hem of haar geïdentificeerd hebben. Als hij wint, winnen zij. Als zij verliest, verliezen zij. Nou, ik noem deze voorbeeldjes om u een belangrijke Bijbelse waarheid duidelijk te maken. Een waarheid waar menig christen mee worstelt, moeilijk mee heeft. En dat is de waarheid van onze natuurlijke identificatie met die ene mens in zijn zonde en de dood die daarop volgt. En onze identificatie met die andere mens in zijn gerechtigheid en het leven wat daarop volgt. Paulus heeft het gehad over onze rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat is een rechtspositie voor God. We hebben het met elkaar gezegd. Alsof je nooit één zonde begaan hebt. Het is de zekerheid van de toekomstige heerlijkheid. Door het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. In Romeinen 5 is hij ingegaan op de vraag of het geloof alleen toereikend is om ons behouden te doen aankomen in het hemels vaderhuis. Is het geloof in Christus in zijn plaatsvervangende verzoeningsdood toereikend? Is het sola fide door het geloof alleen of is het fide geloof plus? Is het geloof alleen voldoende? En het antwoord wat hij ons gegeven heeft is dat het meer dan toereikend is. Meer dan genoeg. Zo zeker als Adams zonde de dood bracht, zo zeker brengt het verlossingswerk van Christus onze rechtvaardiging en leven. Nou, dat is de boodschap van Romeinen 5 vers 12 tot 21. Dit is, hoewel het een wat moeilijk bijbelgedeelte is, een uitermate belangrijk bijbelgedeelte. En het zal ons bij de verklaring van deze verse helpen om te bedenken dat het hier om een contrast gaat. Het verschil tussen twee mensen, twee mannen. Tussen Adam gaat het en Christus. En ieder mens op het rond der aarde is met een van beide geïdentificeerd, vereenzelvigd. Buiten die twee zijn er geen andere. Er zijn twee teams, er zijn twee partijen en je hoort of bij de ene of bij de andere. Of bij het ene team of bij het andere. En daarbij zal ieder individueel mens delen in wat zijn of haar voor man heeft gedaan. Wij delen in de gevolgen van wat het hoofd van het team heeft gedaan. Bereikt. Nu is de vraag natuurlijk, wat hebben deze twee voormannen bereikt? Wat hebben zij gedaan en wat zijn de consequenties daarvan? Daarover gaat het. Wat heeft Adam gedaan? Wat zijn de consequenties daarvan? Wat heeft Christus gedaan? Wat zijn de consequenties daarvan? En met wie heb jij je geïdentificeerd? Aan wie ontleen jij je waarde? Laten we beginnen met de gevolgen van wat Adam heeft gedaan. Vers 12 tot 14, leest u maar mee, we gaan er systematisch vers voor vers doorheen. Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Nou, Paulus begint hier een zin die hij niet afmaakt. Je zou verwachten dat hij zou vervolgen met, en zo komt het ook door één daad tot gerechtigheid, maar dat doet hij niet. Hij onderbreekt zichzelf, hij wordt door iets wat hij schrijft getriggerd en daar wil hij wat dieper op ingaan. Het is pas in vers 18 dat hij eigenlijk zijn zin, zijn gedachte afmaakt. Leest u maar mee in vers 18, in het eerste gedeelte herhaalt hij wat hij in vers 12 heeft gezegd, maar dan vervolgt hij met zijn zin, zo komt het ook door één daad. Dus in feite is vers 18 het vervolg op de waarheid of de gedachte, de zin die hij in vers 12 heeft ingezegd. Maar hij zegt iets in vers 12 wat hem triggert en waarvan hij denkt, daar moet ik wat meer over zeggen. Daar moet ik wat verklarende woorden over spreken. Maar zelfs zonder die conclusie in vers 18... heeft vers 12 ons een uitermate belangrijke les te leren. Het is namelijk de les over de erfzonde. De ene mens waarover gesproken wordt, daar zijn alle uitleggers het over eens, is Adam, dat blijkt ook uit vers 14. En die ene daad waarover gesproken wordt, is volgens Romeinen 5 vers 12, of is de zonde. En die ene daad, die zondedaad, heeft twee desastreuze gevolgen. Het eerste, of als eerste zou ik willen noemen, dat door deze ene daad van ongehoorzaamheid de zonde in de wereld gekomen is. Leest u maar mee, vers 12. Daarom, gelijk door één mens, de zonde de wereld is binnengekomen. Voordat Adam de Heere ongehoorzaam was, was er geen zonde in de wereld. Het was een volmaakte, harmonieuze, gelukkige wereld. Vanaf hetzelfde moment dat Adam zondigde, deed de zonde haar intrede en die zonde infecteerde de hele schepping. Let op, Adam wordt hier als schuldige aangewezen, niet Eva. Nee, Adam wordt verantwoordelijk gehouden als hoofd. En toen hij zondigde, vond er een desastreuze innerlijke verandering plaats. Hij werd een zondig mens met een zondige natuur, slaaf van de zonde. En die zondige natuur heeft hij op zijn nakomelingen overgedragen. Zoals ieder mens sinds Adam met de twee oren en twee ogen en één neus en één mond geboren wordt, zo wordt elke man en vrouw sinds Adam ook met een zondige natuur geboren. Ieder mens, met uitzondering van de Heer Jezus Christus, wordt geboren met een zondige natuur. Een natuur die geneigd is tot alle kwaad. En dat is wat we de erfzonde noemen. En dat gaat ieder mens aan, dat gaat ook u aan. Ja, zegt u, maar je gaat me nou toch niet vertellen dat dat lieve schaap in de wieg, een paar dagen oud, dat je dat al zondaar kunt noemen. Nou, dat vertel ik u nu juist wel. Want dat is wat de Bijbel leert. Ieder mens is van het vroegste begin, vanaf de conceptie, geïnfecteerd met het zondevirus. Toen Adam zondigde, deed de zonde zijn intrede in deze wereld. En sindsdien is elk mens vanaf zijn geboorte een zondig mens. Door Adam, leren we als eerste, kwam de zonde in de wereld. Tweede, door de zonde kwam de dood in de wereld. Lees er maar mee, vers 12. Daarom gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Nou, zoals Adam de deur was, waardoor de zonde zijn intrede deed in deze wereld, zo is de zonde de deur geweest waardoor de dood binnenkwam in deze wereld. De dood die sindsdien de mens terroriseert. Voordat Adam zondigde, was er geen dood. Maar als gevolg van zijn zonde hoort de dood nu bij dit aards bestaan. De Heere God had Adam gewaarschuwd. Je zult voorzeker sterven, Adam. Maar Adam was ongehoorzaam. Willens en wetens ging hij tegen het gebod van de Heere in. En de Bijbel zegt, het loon wat de zonde geeft is de dood. Daar is niet aan te ontkomen. Het is de mens beschikt na de zondeval eenmaal te sterven. Ja, zegt u, maar daar heb je nou weer zoiets. Dat is toch niet eerlijk, hè? Waarom zou ik moeten opdraaien voor iets wat iemand die zo lang geleden geleefd heeft, heeft gedaan? Waarom moet ik daarvoor opdraaien? Goed, nu komt dat team aspect uit onze inleiding om de hoek kijken. Want we horen bij het team van nature van Adam. En of je het nu leuk vindt of niet, je bent van nature geïdentificeerd, nakomeling. Je hoort bij Adam en je deelt in de gevolgen van wat hij heeft gedaan. Je deelt in de gevolgen van zijn nederlaag. Sterker nog, toen hij zondigde, zondigde u. Zondigde ik. Vers 12 zegt, omdat allen gezondigd hebben. Ziet u dat? Het wordt hier over één mens. De zonde is de wereld binnengekomen. De dood, door alle mensen doorgegaan. En staat er, Waarom is dat gebeurd? Die zonde tot alle mensen doorgegaan. Waarom? Omdat in Adam, voorman van het mensdom, allen gezondigd hebben. Het Grieks wat hier gebruikt wordt duidt op één specifiek moment in de tijd. En het kan niet anders of het heeft betrekking op Adams zonde. Dus toen Adam tegen het gebod van de Heere in van die vrucht at, at u van die vrucht. Dat is wat je hier leest in vers 12. Ziet u dat? Zo is de dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat, verklarend, zegt hij, moet je wel weten, allen gezondigd hebben in Adam. Let u goed op, het gaat hier niet om een of andere hoogverheven of diepe verborgen theologische waarheid. Ik bedoel, we zijn allemaal beïnvloed door onze voorouders, door wat zij hebben gedaan. U had hier niet gezeten als uw voorgeslacht of uw opa op vijfjarige leeftijd was gestorven. U was in hem toen hij volwassen werd. U was in hem toen hij kinderen kreeg. U was daar in hem. En zo was u ook in uw overgrootvader was u in Adam. En wij lijden onder de gevolgen van zijn daad. En wij zijn van eeuwiglingen stervelingen geworden. Wanneer u in Adams schoenen had gestaan, beste man en vrouw, had u exact hetzelfde gedaan als Adam. Voor de Amerikaanse burgeroorlog leefde er in het zuiden van de Verenigde Staten een slaaf met de naam Mosje. Mosje begon het houthakken beu te worden. Dag op dag, jaar op jaar, dat loodzware werk. En op een dag begon hij tegen Adam te voeteren. Met elke bijlslag zei hij, o Adam, wat heb je gedaan? Adam, wat heb je gedaan? Zijn meester hoorde hem zo bezig en vroeg, Mosje, wat zeg je toch steeds? Nou, zei Mosje, als Adam niet zo stom was geweest om van die vrucht te eten, dan had ik hier niet in het zweet mijns aanschijns mijn brood moeten verdienen. Dan had ik heerlijk op de veranda gelegen met een koel glas limonade. Zijn meester dacht een ogenblik na en zei, Mosje, ik heb een idee. Laat je werk maar liggen, ga maar lekker op de veranda liggen. Je hoeft je niet meer om het werk te bekommeren. Doe maar fijn waar je zin in hebt. Leef en geniet van het leven. Mosje zei, dank u wel, meneer, waarop hij zich met een heerlijk koel glas limonade op de veranda terugtrok. Dat was pas leven. Een paar minuten later kwam zijn meester met een kistje en plaatste dat op de tafel en zei, Mosje, nog één ding. Je mag onder geen beding in dit kistje kijken. Geniet van je vrijheid, maar laat dit kistje dicht. De weken die daarop volgden, zo u kunt begrijpen, waren het einde. Mosje genoot ten volle van de vrijheid, zijn geluk, zijn luxe leventje en zijn limonade. Maar dat kistje, dat begon hem te intrigeren. Hij liep er omheen, betastte het, schudde het heen en weer. Uiteindelijk werd het hem te veel. Even snel kijken kan toch geen kwaad. Hij deed de deksel een klein stukje omhoog en gluurde naar binnen. Daar zag hij een papiertje. Toen kon hij zijn nieuwsgierigheid helemaal niet meer bedwingen. Hij opende het kistje, pakte het stukje papier, vouwde het open en las. Mosje, jij ouwe raaskal, geef Adam nooit meer de schuld. Wanneer jij in de Hof van Eden was geweest, had je precies hetzelfde gedaan. En nu, achter elkaar, aan de slag. Weet je, dat is een duidelijke illustratie. Daarom gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Waarom? Omdat in feite in Adam allen gezondigd hebben. We hadden exact hetzelfde gedaan. Dat is wat we hier leren. Belangrijk bijbelgedeelte, een belangrijk bijbelvers. Zo belangrijk dat het de moeite waard is om het uit je hoofd te leren. Nou, wellicht dat je nog niet helemaal overtuigd bent. In de volgende verse geeft Paulus nog een aantal bewijzen voor zijn stelling. We bevinden ons nu dus in de onderbreking. Vers 13, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend of gestraft als er geen wet is. Wat hij hier zegt is het volgende. Als de mensheid niet in Adam gezondigd heeft, niet in Adam aanwezig was, waarom is dan toch iedereen sinds Adam tot Mozes gestorven? Er was immers geen wet. Waarom is iedereen gestorven als niet iedereen deelde in de zonde? Het is immers vanwege de zonde dat de mensen sterven. Maar de zonde wordt pas een wettige overtreding met een strafmaat daaraan verbonden als er een wet is die dat aangeeft. Waar geen wet is, is geen overtreding. Zo mag je bijvoorbeeld in Duitsland op de autobaan dat zo hard rijden als je zelf wilt. Geen snelheidsbeperking. Zou levensgevaarlijk, onverantwoordelijk hard over de snelweg kunnen jagen zonder dat iemand je aanhoudt, zonder dat iemand je bekeurt. Er is geen snelheidsbeperking. Maar wordt die snelheidsbeperking wel geplaatst, komt er een wet wat dat betreft. Wanneer je dan te hard gaat, treedt die wet in werking en word je ervoor beboet. Lees maar mee, vers 14. Toch, er was geen wet. De wet is pas bij Mozes gekomen. Toch heeft tussen dus Adam en Mozes, hè, dat is het idee. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden, op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld of type is van de komende. Nu, de dood is de straf op de zonde. Maar zolang er geen wet gegeven is, is er geen wet die overtreden kan worden, is er geen straf. Waarom zijn alle mensen dan tussen Adam en Mozes gestorven? Er was geen wet. Ze zijn wel gestorven. Waarom zijn ze gestorven? Nou, zegt Paulus, ze zijn gestorven omdat ze in Adam gezondigd hebben. Dat is de verklaring. Er was geen wet die ze overtreden hebben, want de wet is pas bij Mozes gekomen. Toch al die mensen tussen Adam en Mozes zijn wel gestorven. Geen wet, was geen wet die ze konden overtreden. Wel gestorven, hoe verklaar je dat, zegt hij. Dat is alleen maar te verklaren uit het feit dat ze in Adam gezondigd hebben. Dat is in feite de geestelijke les die we hier leren. Ze zijn één met Adam en daarom stierven zij. Nou, dat wordt mede onderbouwd doordat in vers 15 tot 19, vijf keer in vijf verzen door Paulus wordt gezegd dat het door de overtreding van één mens voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Dat is wat, hij blijft dat herhalen. Het is door de overtreding van één dat het voor alle mensen tot overtreding gekomen is, omdat wij in die ene Adam allemaal gezondigd hebben. We zijn geen haar beter dan Adam. Nu, in die zin is Adam ook een beeld of een type van Christus. En hoewel Paulus het tot nu toe primair over Adam heeft gehad, wil hij eigenlijk over Christus spreken. Zoals Adam de vertegenwoordiger is van de gevallen mensheid, zoals Christus de vertegenwoordiger over het hoofd van een verloste mensheid. Zoals de ongehoorzaamheid van Adam in de dood en zijn nakomelingen resulteerde, zo resulteert de gehoorzaamheid van Jezus Christus in gerechtigheid en leven voor alle die op Christus vertrouwen. In die zin is Adam een type van Christus. Maar Adam is niet in alle opzichten een type van Christus. Gelukkig niet. Christus is oneindig veel meer dan Adam. En daarom gaat hij in de volgende verse het wezenlijke verschil aantonen tussen Adam en Christus. Leest u maar mee. Ten eerste, in Adam zijn velen gestorven, in Christus is de genade voor velen overvloedig geworden. Vers 15. Maar het is met de genadegave, dat gratis geschenk van de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven, maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Er is met andere woorden een verschil. Er is een verschil. Want indien door de overtreding van die ene, Adam, zeer velen gestorven zijn, let u goed op, veel meer, dat lazen we ook, vers 1, tot 11 hebben we dat ook iedere keer gelezen. Veel meer, dat is een herhaling hier ook, dat de genade die God ons in Christus geeft, overvloedig, oneindig veel meer is. En toereikend is om ons behouden te doen aankomen. Veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden. Met andere woorden, de gevolgen van Adams zonde waren voor iedereen desastreus, namelijk zonde en dood. De gevolgen van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis op Golgotha is het overvloedige genadegeschenk voor rechtvaardiging en het eeuwige leven voor velen. Adam gaf de dood, Christus gaf het genadegeschenk van het eeuwige leven. Het tweede verschil tussen Adam en Christus is: in Adam is veroordeling, in Christus is rechtvaardiging. Vers 16, want het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één. Er is met andere woorden verschil. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave, dat gratis geschenk, van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Nou, Gods oordeel volgde op één zonde. Door één zonde is de hele mensheid veroordeeld, terwijl Gods genadegeschenk volgt op vele overtredingen. Je zou verwachten dat vele overtredingen in veel meer straf of oordeel zou resulteren dan één overtreding of één zonde. Maar de genade rekent op een andere wijze. Eén enkele misdaad wordt beantwoord met het oordeel. Dat is begrijpelijk. Maar dat de opeenhoping van zonde en ongerechtigheid en schuld van alle eeuwen wordt beantwoord met één genadegeschenk, dat is het wonder boven alle wonderen wat ons verstand te boven gaat. Het derde verschil is dat in Adam de dood de heerschappij heeft, terwijl in Christus de gerechtvaardigde mens heerschappij heeft. Leest u maar. Want indien door de overtreding van de ene, Adam, de dood als koning is gaan heersen, door die ene. Ziet u hoe belangrijk dat ene is? Hij wil heel duidelijk maken dat het in Adam is dat wij alle gezondigd hebben. Veel meer, ziet u, zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Is het niet interessant? Nadat hij gezegd heeft dat de dood regeert, zou je verwachten, maar nu regeert het leven. Maar dat zegt hij niet. Nee, hij zegt dat wij regeren. De gerechtvaardigde regeren. Letterlijk zegt hij, de gerechtigheid ontvangende in het leven zullen koning zijn. Dat staat er, als je het letterlijk vertaalt en er niet echt een hele mooie zin van maakt, staat er: de gerechtigheid ontvangende, dus degene die de gerechtigheid ontvangen hebben, in het leven zullen koningen zijn. Of zoals de Statenvertaling het zegt, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door de ene, namelijk Jezus Christus. En dan is er onder de verschillende uitleggers de vraag: is dat regeren met Christus, is dat hier al? Of wordt daarmee het regeren met Christus later bedoeld? Dat wij samen met hem over de aarde zullen regeren? Ik wil dat niet tegenover elkaar plaatsen, maar naast elkaar. Ik geloof dat wij door Gods genade en door de inwoning van de Heilige Geest nu al over de zonde in ons leven kunnen heersen of regeren. En straks zullen wij ook daadwerkelijk met Christus regeren over de aarde. Dus Adam gaf de dood, Christus triomferende heerschappij hier en nu al in ons persoonlijk leven en straks ook over de aarde. Nou, tot zover die verduidelijking, de verklaring van vers 12. En eindelijk maakt Paulus de zin die hij in vers 12 begonnen is af. Hier is het hem in feite al die tijd om te doen geweest. Hij heeft nu duidelijk willen maken, kijk, dat is wat we in Adam ontvangen hebben. Dat is in feite de nederlaag van Adam, is onze nederlaag. En dan nu de gevolgen van Christus werk. Ten eerste, rechtvaardiging en leven. Rechtvaardiging en leven, vers 18a. Dat is een korte samenvatting van wat we zojuist besproken hebben. Vers 18, derhalve. Hij komt er nog even op terug, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Ziet u dat? Hij pakt daar de draad weer op. Dat heeft hij heel de tijd betoogd. Hij wil het nog even duidelijk maken om vervolgens zijn gedachten te kunnen afmaken. En dan zegt hij, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot gerechtigheid ten leven. Nu, deze ene daad van gerechtigheid duidt natuurlijk op het lijden, het plaatsvervangend, verzoenend, verlossend, bevrijdend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus aan het kruis. Toen hij gehoorzaam werd tot in de dood, ja, tot de dood des kruises. Met deze ene daad van gerechtigheid verwierf de Heere Jezus Christus voor een ieder die in hem gelooft een rechte verhouding tot God. Rechtvaardigheid, eeuwig leven. En dat niet maar voor een enkeling, ziet u dat, maar voor allen. Dat geeft enorme uitnodiging en ruimte van het evangelie aan. Wat geweldig. Ieder individueel mens kan bij dat winnende team komen. Die winnende man met een hoofdletter M. Er is geen mens die verliezer hoeft te zijn. Alle kunnen tot het team van Christus behoren. Hij heeft voor allen, ziet u dat in vers 18, het voor allen mogelijk gemaakt. De genadegave is tot alle mensen gekomen met als vrucht rechtvaardiging en leven. Ja, alle lijden onder Adams zonde, maar ook kunnen alle gerechtvaardigd worden door Christus, door die ene daad van hem aan het kruis. Betekent dit nu dat iedereen op den duur behouden zal worden? Als je het zo oppervlakkig leest, zou je het bijna denken. Er staat dat het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. En dat het eveneens door één daad van gerechtigheid van Christus voor alle mensen tot rechtvaardiging gekomen is. Worden alle mensen dan behouden? Wordt hier min of meer de alverzoening geleerd? Antwoord, nee, dat wordt hier niet en dat wordt nergens in de Bijbel geleerd. Paulus heeft het tot nu toe voortdurend en indringend opgeroepen tot geloof. Dat hele hoofdstuk 4 is een klemmende oproep tot geloof. Dat de mens alleen sola fide, door het geloof alleen behouden wordt. Dat het geloof het enige kanaal is waardoor een mens deel krijgt aan de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Het geloof is de enige voorwaarde. Dus geheel en al overbodig om dat nu opnieuw te betogen. Hij is daar in het voorgaande gedeelte zo duidelijk over geweest. Lees voor uzelf maar naar Romeinen 1 vers 16, Romeinen 3 21 en Romeinen 4 vers 1. Gods geschenk van het eeuwige leven wordt ontvangen door het geloof en het is voor allen. Alleen zij die geloven zullen het ook daadwerkelijk ontvangen. Vers 17b zegt, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid wat? Ontvangen. Ziet u dat? Ontvangen. Het gaat om het ontvangen. Het gelovig ontvangen van wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan. En dat is iets wat ieder individueel mens moet doen. En als je het ontvangen, als je het aangenomen hebt, zul je leven. En daarbij zijn wij door natuurlijke geboorte één met Adam of in Adam. En alleen door de wedergeboorte worden wij één met Christus. Nu, de boodschap van vers 18 wordt in vers 19 onderstreept. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen gerechtvaardigd worden. Door de ongehoorzaamheid van één zijn zeer velen. Zeer velen. Maar daar moet toch staan allen. Romeinen 3:23, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd. Allen, dat betekent iedereen zonder uitzondering, heeft deel aan de nederlaag van Adam, zijn zonde. Terwijl de velen of de allen die in Christus zijn gerechtvaardigd, eeuwig leven ontvangen. Nou, de eerste keer wordt dat woordje velen, heeft betrekking op allen. Allen. Dat blijkt ook uit vers 18 en vers 12. De tweede keer dat hij dat woordje velen gebruikt, duidt het op allen die geloven in de Heer Jezus Christus. Velen, de eerste keer. Allen. De tweede keer, velen. Dat is allen die geloven in de Heer Jezus Christus. Door de gehoorzaamheid van één zijn zeer velen rechtvaardigen geworden. Dat is het eerste gevolg. Gerechtvaardigd. We weten wat dat betekent, dat hebben we met elkaar geleerd. Schuldeloos verklaard. Het tweede gevolg is, vers 20 en 21, dat we deel hebben aan overvloedige genade, onuitputtelijke genade. En daarmee sluiten we af. Want de sluimerende vraag bij de geadresseerden in Rome is, en zeker de Joodse geadresseerden, was de vraag naar de wet, de Tora. Rechtvaardiging en leven, alles goed en wel. Maar waar blijft de wet in dit alles? Welke rol speelt de wet? Vers 20. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. De wet, de 10 geboden, de 613 geboden van Mozes, weet u, zijn nooit bedoeld, hebben nooit de intentie gehad om een mens te rechtvaardigen. Het is altijd, ook in het Oude Testament, alleen door het geloof geweest dat een mens gerechtvaardigd kon worden, vergeving kon ontvangen. Door wetsbetrachting kan een mens niet recht komen te staan voor zijn schepper, integendeel. De wet is erbij gekomen, waarom? Om de zonde te openbaren, om de zonde te onthullen, om te laten zien wat het werkelijk is, namelijk een welbewuste ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God. Een willens en wetens overtreden van Gods heilige maatstaf. De wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. En daarmee bedoelt hij niet te zeggen dat je door de wet tot meer zonde komt. De wet is niet de oorzaak van meer zonde. Ja, er staat toch, zult u zeggen, zodat de overtreding toenam. Ja, maar wat hij hier feitelijk wil zeggen, is dat we ontdekt werden aan meer en meer zonde in ons leven. Je zou het kunnen vergelijken met een vergrootglas. Stel je voor dat je een vergrootglas hebt. Ik heb hier wel wat krasjes op mijn horloge staan. Maar als ik daar met een vergrootglas op zou schijnen, of dat daarboven zou houden, dan zou ik werkelijk zien hoeveel krassen in werkelijkheid op zitten. Dat komt niet door dat vergrootglas natuurlijk, want die krasjes zitten er, maar die kan ik zo niet waarnemen. Op het moment dat ik daar een vergrootglas boven zet, zie ik hoeveel krassen er in werkelijkheid op mijn horloge zitten. En dat is in feite wat Paulus hier zegt, wat de wet doet. Die wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam, niet dat je daardoor meer bent gaan zondigen, maar in feite ontdekt bent aan alles wat er mis is in jou en mijn leven. Ik heb altijd al zonde gedaan, maar nu Gods wet daarboven gesteld wordt, blijkt hoe ernstig en diep en totaal we door de zonde geïnfecteerd zijn. De wet vergroot het als ware. Waardoor het schijnbaar toeneemt, maar het feite is het een onthulling, een ontdekking van wat er reeds aanwezig is. Nou, als Paulus hier zou stoppen, dan zou het een beetje in mineur zijn. Maar hij schrijft verder, vers 20b. Waar evenwel de zonde toenam, let u goed op, is de genade meer dan overvloedig geworden. Zie je dat? Wet is erbij gekomen. Vergrootglas. Wow! Vreselijk hoe ik er van nature uitzie. En daar zou je, als die daar zou stoppen, daar zou je aan onderdoor kunnen gaan. Maar nu zegt hij, stopt niet, hij zegt, daar is de genade van God meer dan super overvloeiend geworden. Dat is het woord wat hij hier in feite gebruikt. Super, onuitputtelijk, overweldigend, zo groots is Gods genade geworden. Hij heeft overvloedige supergenade en het is beschikbaar voor een ieder. Het is de grootste bron, onuitputtelijke bron van het universum, Gods genade. En daarom, kom, drink, laaf uzelf. Er is meer dan overvloedige genade. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook, vers 21, de genade zou heersen door de rechtvaardigheid en eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Voorheen, broeders en zusters, voordat we door de Heilige Geest wedergeboren werden, regeerde de dood in ons. Was er de doodscultuur in ons, als die op dit moment zo vreselijk zichtbaar is in deze wereld. Diezelfde doodsgeest en cultuur regeerde in ons, maar, zegt Paulus, sinds wij door de geest zijn wedergeboren, deel hebben gekregen aan de genade, heerst de genade in ons ten eeuwige leven. En dat alles door Jezus Christus. Kan het geloof in die ene daad van Jezus Christus ons werkelijk voor tijd en eeuwigheid redden? Het antwoord is ja, zeker en vast. Zo zeker als Adams zonde de dood bracht, zo brengt het verlossingswerk van Jezus Christus rechtvaardiging en leven. De vraag die rest is deze. Bij wiens team behoort u? Bij dat van Adam of bij het team van Christus? Welke gevolgen ervaart u? Zonde en dood? Of rechtvaardiging en leven. Van nature horen we allemaal bij Adam. We horen van nature allemaal bij dat verliezende team. Maar Christus is in deze wereld gekomen en heeft een transfer geregeld. Hij heeft de hoogste prijs voor u en mij betaald. Zou u in zijn team willen komen? Zou u zijn aanbod willen aanvaarden? Hij heeft de transfer geregeld en betaald. Niet met vergankelijke dingen, zilver en goud, maar met zijn kostbaar bloed. Is het geloof alleen voldoende? Ja, broeders en zusters, meer dan voldoende. Laten we samen bidden. Wij zeggen u dank, Heere, voor het evangeliewoord. Jezus neemt de zondaar aan. Als we deze avond in het begin van de overdenking in Romeinen 5 vers 12 tot en met 17 zo geconfronteerd worden met het feit dat wij in Adam gezondigd hebben, dat we volledig verantwoordelijk zijn voor de zonde in ons leven. En dat we daardoor ook rechtens schuldenaar zijn. En op weg zijn naar de eeuwige dood. Maar we zeggen u dank dat Christus in deze wereld gekomen is om zondaren te behouden. En dat zijn offer aan het kruis op Golgotha het voor ons onmogelijke heeft gedaan. We zeggen u dank dat hij de prijs heeft betaald. We zeggen u dank dat hij ons gekocht heeft uit deze tegenwoordige wereld en ons heeft overgebracht in zijn koninkrijk van liefde en genade. Dank u wel dat niet langer de dood in ons heerst en de doodscultuur en het geest van de dood, maar de geest van de genade en het leven. Dank u wel daarvoor. En help ons daaruit te leven. als we het zo even noemen, heren, dat er in deze wereld een doodscultuur heerst, dan denken we aan al die duizenden kinderen, die 30.000 of meer die alleen al in Nederland onder het hart van hun moeder in de schoot om het leven worden gebracht. Dan is het ons bang te moeden. Als we denken aan de doodscultuur, de euthanasiewetgeving, als er zoveel mensen zijn die door anderen gedood worden, vergeeft u ons onze zonden. Als we denken aan de doodscultuur, als we denken aan de homoseksualiteit, relaties, mensen van hetzelfde geslacht waar geen leven uit voortkomt, dan is dat ook doodscultuur. O Heere God, ontferm u. Ontferm u over ons land. Ontferm u over uw kerk. Ontferm u over mij. En schenk een herleving. En begin bij mij. Geef, Heere, dat we zo onder beslag mogen komen van uw woord en geest, dat we te alle tijden onverschrokken en vrijmoedig getuigenis zullen afleggen van de hoop die in ons is. We zeggen u dank dat u ons uit de dood hebt verlost, uit een doodsgreep en de zondegreep, de greep van de boze. En we zeggen u dank, Heer Jezus Christus, dat u dat hebt gedaan door uw verzoenend lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. En we zeggen u dank dat u ten derde dagen bent opgestaan als triomfator koning over zonde, dood en Satan. Heere Jezus Christus, koning van de kerk. Wij eren en aanbidden u tot in eeuwigheid. En wij zeggen u dank. Aanvaard u onze dank. Leer ons in dankbaarheid te leven. Uit genade, in uw naam bidden wij, in Jezus' naam. Amen.